Goedenavond, dames en heren. Ik kan het niet zien, maar ik krijg de boodschap door dat scherven geluk brengen. Dus laten we ons daar maar aan vasthouden. Het is maar goed dat er geen televisiebeelden van deze raadsvergadering beschikbaar zijn. Dat maakt de luisteraars thuis allemaal erg nieuwsgierig, maar er gingen hier twee glazen ondersteboven en die worden nu netjes keurig met stoffen aan blik bij elkaar geveegd. Van harte welkom op deze raadsvergadering, de eerste inhoudelijke raadsvergadering van de nieuwe raadsperiode. Welkom aan leden van de raad, leden van het college en belangstellenden op de tribune en luisteraars thuis. Voor de luisteraars thuis krijgen we nog wel eens wat opmerkingen dat ons geluid niet altijd even goed verstaanbaar is. Het helpt als u de microfoon een beetje dicht bij uw neus zet, althans dat u daar een centimeter of 10 van afpraat. Ook weer niet te dicht, want dan krijgen we ook weer storing op de lijn. Dus een beetje de afstand die ik nu aanhoud is een beetje de maatstaf, zal ik maar zeggen. Let u daar op als u een handbreedte heeft wethouder de Groot zojuist vastgesteld. Nogmaals welkom. We hebben één bericht van verhindering ontvangen en dat is allemaal bekend van de heer Glerum. Ik kan melden dat ik ook vorige week bij hem op bezoek ben geweest, net als enkele anderen onder u. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Hij moet nog wel een kleine ingreep ondergaan in de loop van deze maand. Maar hij drukt ons allen op het hart, maak het vooral niet te zwaar. Dus dat zullen we, althans niet te veel zorgen over zijn gezondheid. Het komt goed, maar herstel zal nog wel langzaam, althans langzamer gaan dan de heer Glerum zelf zou willen. Laat ik het maar zo formuleren. Maar we hopen dan toch spoedig ook in ons midden hier te kunnen installeren. Dat brengt mij bij agenda punt 2. Dat is het spreekrecht. Er heeft zich niemand, ja, heeft zich wel iemand aangemeld. De heer Schuit heeft zich aangemeld. Ik zou het bijna vergeten. Over het raadsvoorstel integrale verglazing buitengebied en kernen. En u mag gelijk het woord nemen, heer Schuit. Er staat een keurige microfoon speciaal voor u klaargezet. Dus maak daar gebruik van, zou ik zeggen.
Zeg ja. Goedenavond, dank u wel, voorzitter. Geachte raadsleden, burgemeester en wethouders. In het kader van het glasvezelproject heeft het bestuur van de in oprichting zijnde Stichting Glieshandelnet een inspraak gevraagd. Mijn naam is Keet Schuit en ik ben voorgedragen als voorzitter van de nog op te richten Stichting Glieshandelnet. De aanleiding van mijn inspraak is tweeledig. De ingekomen brief van GICO van 8 april aan de gemeenteraad. Uw informatieavond van vorige week over het onderwerp glasvezel. Als bestuur van de stichting IO hebben we geconstateerd dat er naar onze mening nog niet heel duidelijk is hoe de structuur van het glasvezelproject Glieshandelnet is opgezet. Dit ligt niet aan u, maar aan ons. Dit komt mede omdat de brief van GICO is gericht en volgens ons had het aan de stichting verzonden moeten worden. De stichting voelt zich ook geroepen inhoudelijk haar reactie aan u te geven. Maar ik wil eerst een korte terugblik geven. De gemeente Glieshandelnet heeft in haar wijsheid gemeend om het fenomeen glasvezel op de agenda te zetten. En wel als nutsvoorziening met een maatschappelijk doel voor de gehele gemeente. Met deze nutsvoorziening wordt er direct een goede aanzet gegeven tot het digitale tijdperk voor nu en zeker in de toekomst. De gemeente in vertegenwoordiging van de wethouder Groot heeft een aantal inwoners van de gemeente Glieshandelnet haar ideeën voorgelegd. Het idee was daarbij direct aan het project van en door de bewoners gedragen zou moeten worden. Deze groep inwoners bestaat uit mensen die in Glieshandelnet een bepaalde betrokkenheid hebben met de materie en ter zake doende zijn. De namen zijn nu vorige week op het sheet neergeschreven. Deze groep inwoners hebben zich gebogen over het project glasvezel en hebben na diverse gesprekken unaniem aangegeven mee te willen werken aan deze voorziening in Glieshandelnet en dat voor elkaar te krijgen. In verband met het feit dat bij de aanleg de gemeente direct betrokken wordt, hebben wij in het bestuur een vertegenwoordiging van de gemeente als secretaris gevraagd. Dit om de lijnen zo kort mogelijk te houden. In de vergadering van vorige week werd hier namelijk een opmerking over gemaakt. De secretaris is niet direct betrokken bij de uitvoering van het project, want dat ligt geheel in handen van E5 Glieshandelnet BV, die ook nog opgericht moet worden, maar dat hopen we na vanavond te kunnen doen. Die een eigen directie heeft. De stichting houdt toezicht op het project. Voor de goede orde, de stichting IO heeft de gemeente gevraagd om twee toezichthouders, namelijk een wethouder en een raadslid voor respectieve de stichting en de vennootschap aan te wijzen. Vooraf was al duidelijk dat de gemeente Gieselanden geen directe rol zou hebben in het project. Het is een burgerinitiatief geworden. Bij het uitwerken van de plannen was het, mede met de wetenschap van onder andere gemeente Boekel, duidelijk dat het om de hele gemeente voorzien te krijgen van glasvezel en een meerderheid van de bewoners mee zou moeten doen. Om tot een juridische entiteit te komen is voor een stichting gekozen. Deze stichting, Gieselandennet, nog in oprichting, is dat uiteindelijk de opdrachtgever voor het project glasvezel. Zij maakt daarbij gebruik, als we het allemaal voor elkaar krijgen, van de onderneming e-fiber Gieselanden BV, die nog opgericht moet worden. Deze onderneming gaat daadwerkelijk uit de uitvoering en uitrol van het glasvezelnet voor haar rekening nemen. Uiteraard is de gemeente wel partij geworden, omdat de stichting de gemeente om twee traps financiering heeft verzocht. Ten eerste een bedrag om de vraagbelukking van minimaal 51% van de bewoners te bewerkstelligen en bij succes om een financiering voor het hele project, waarvan een bedrag als lening aan de stichting en een bedrag als hypothecaire lening aan e-fiber wordt gegeven. Maar voordat we überhaupt tot installatie van het netwerk kunnen komen, zullen we de meerderheid van onze inwoners moeten overtuigen dat het glasvezelnetwerk een op de toekomst gerichte voorziening is waar wij niet meer omheen kunnen. Ik heb een TNO-rapport gekregen, dus 160 pagina's dik. En daar citeer ik even één regel uit. Het TNO-rapport van 25 februari 2010 geeft aan dat tot 2020 in Nederland de vaste aansluitingen exceptioneel zullen groeien en wel van 30% tot 40% per jaar. In 2020 zal 70% van de Nederlandse huishoudens fiber to the home hebben, oftewel het glasvezel. Met dit gegeven heeft de stichting IO een voorlopige berekening gemaakt om een marktconforme en van hoge kwaliteit infrastructuur aan te laten leggen. Bij onze berekeningen zijn we uitgegaan van een gelijkblijvend percentage voor de eerste jaren van 51%. De verwachting is dat dit eerder zal groeien dan zal dalen. Zoals eerder vermeld verwacht de TNO jaarlijks een groei van 30% tot 40% per jaar. Uiteraard dienen we ervoor zorg te dragen dat de diensten van hoge kwaliteit, waar de gebruiker uiteindelijk voor betaalt, blijvend worden geleverd. In het onderzoek naar de partijen die dit zouden kunnen doen, kwam al snel naar voren dat de bestaande marktpartijen zich alleen ophielden in de kernen en de buitengebieden als witte of onrendabel betitelden. Dat geldt ook voor Zico. Daarbij komt ook nog dat alle partijen een gesloten netwerk beheren. Minister Kamp van Economische Zaken stelt laatst dat zowel UPC als Zico, net als de KPN, de concrete toegang moeten geven tot haar netwerk. Maar dat zal nog wel een aantal jaren gaan duren. Hiervoor moet namelijk de Europese Commissie zich buigen. De brief van Zico bevestigt overigens dat wij op de goede weg zijn. Zo schrijven zij dat er aan hen veel aangelegen is om te voorkomen dat 51% van hun klanten zouden verdwijnen, en dat is natuurlijk haar goed recht. De manier waarop zij u hebben geschreven om het tij te keren is geen juiste weergave van de werkelijkheid. Een van de punten waar ze het over hebben is 97% van haar bekabeling in de gemeente Gieselanden heeft en dat de kabel bijna tot in de woonhuis is aangesloten. Het zou om enkele meters gaan. Wij kunnen u melden dat het hier ongeveer om 70.000 meter gaat. De criteriologie die men gebruikt over de bekabeling is door de reclamecodecommissie naar de tafel van fabels verwezen. Het is echt geen glasvezel zoals het nu wordt voorgesteld. Het is zo dat u eigenlijk, en dat bedoelen we niet vervelend, niet de partij bent die dient te worden aangesproken. Maar omdat dat wel is gebeurd en u direct een besluit moet nemen over financiering van een mooi project, hebben we deze gelegenheid gebruikt om u nader te informeren. Om van de uitrol van het glasvezel te doen slagen, moet u, raad, college, maar bijvoorbeeld ook de dorpsraden en wij als stichting, er alles aan doen om 51% van onze gemeenschap, dit zijn onder andere particuliere bedrijven, verenigingen, kerkbesturen en etc., aan te laten sluiten. Als u besluit om het voorstel van B aan te nemen, kunnen wij morgen direct van start. Ik kan u vertellen, we hebben vanmiddag nog een hele indringende vergadering gaat over de voortgang. Dus u geeft, wij staan in de startblokken en u geeft het startschot. Ik heb ook nog een kleine uitwerking over de als primaire reactie op de stichting, op de brief van Zico. En die willen we straks even uitdelen. Ik dank u voor uw aandacht en wens u een hele goede vergadering. Dank u wel.
Dank u wel. Blijf even staan, want ik kijk even rond of er behoefte is om vragen aan de heer Schuit te stellen. De heer Van Duin zie ik. Lok. De heer Van Duin.
Ja, voorzitter, even punt van orde. We krijgen iets uitgereikt, wat belangrijk is voor de besluitvorming. Zouden we een leespauze even inlasten, om toch het op ons eigen te maken?
Dat lijkt me goed. Hoeveel minuten denkt u daarvoor nodig te hebben? Moet u meneer Schuit even aankijken. Hoe lang duurt het als u dat...
Het is 1A4'tje, dus het is, denk ik, met mijn verhaal een paar minuten.
Een paar minuten. Ik kijk nog even naar de heer Lok. Had hij nog een vraag?
Ja, ik heb nog een vraag zelfs. Even over de positie van de heer Van Montfort, want u geeft dat heel duidelijk aan vanuit de stichting bekeken. U zegt ook, de gemeente voert niet uit, maar de stichting voert uit. Tegelijkertijd zat in het raadsvoorstel, waar u ongetwijfeld ook kennis van genomen hebt, dat de heer Van Montfort projectleider is.
Ja.
Kunt u even toelichten hoe u die twee in verhouding tot elkaar ziet? Want
ik had het eigenlijk ook, ik wist dat het erin stond, ik had het eigenlijk ook kunnen zeggen. Meneer Van Montfort is secretaris in de stichting en is geen projectleider. Dus dat is verkeerd geciteerd. Sorry.
Dank u wel, dan heb ik straks een vraag aan de wethouder.
Ja, prima. Ja.
Dank u wel. Zullen we anders...
Even interroperen nog even op dat puntje. Meneer Van Montfort is secretaris. Maar heeft u wel een stembevoegdheid in het stichtingsbestuur?
Iedereen heeft één stem.
Ja, dus dan is hij toch bij zijn ambtelijke positie betrokken bij. Ja, dank u.
Ik had ook nog even een klein vraagje. U zei net dat het een UPC en Ziggo iedereen op het netwerk moeten laten. Maar hier in Rieslanden wordt het eerste jaar toch ook een gesloten netwerk. En pas dan komen andere providers erbij.
Dat klopt, dat klopt. Dat is om gewoon de mogelijkheid te hebben om een goede prijs te maken. Tegen een dus marktconforme prijs, zodat we redelijk goed van start kunnen gaan. Er wordt nog over gedacht, maar dat heeft te maken met een andere leverancier die al actief is in deze gemeente. Om die er ook bij te betrekken.
Er zijn dus heel veel gebruikers die apparatuur hebben staan die dan verplichte apparatuur weg moeten doen, omdat je een andere provider krijgt.
Klopt.
Daar maar zijn wel allemaal kosten aan verbonden.
Dat de bundel, zoals we dat, maar dan loop ik eigenlijk al vooruit, wat ik eigenlijk niet wil zeggen, maar u vraagt er wel om. Ja. In de bundel die we hebben zit al een eerste kast. Dus de aanpak is al om zo'n laag mogelijk drempel dat voor elkaar te krijgen.
En is die kast gratis? Want alle mensen die nu die vragen komen wel vanuit de bevolking.
Klopt, maar wij hebben onze standen. We moeten eerst van start kunnen om die vraagbundeling echt te maken. We hebben nu alleen nog maar onze voelhorens uit. We hebben niet kunnen onderhandelen. We hebben nog met niemand echte afspraken kunnen maken. En dat gaan we zeker allemaal meenemen. Ja, dus al die vragen die u heeft...
Dat maakt mijn besluitvorming wel moeilijker. Want ik wil wel eerst weten... Wat het met de portemonnee van de burger gaat kosten.
Dat is het dus wat de eerste vraag. We hebben een vraagbundelingsbedrag een bedrag gevraagd om dat volledig uit te zoeken en dat dan wereldkundig te maken.
Dat was uw vraag. Andere vragen nog in deze termijn? Nee, dan schors ik de... Ja, meneer Lok nog. Ik bied u dadelijk, als u het gelezen heeft, nog even de gelegenheid om, als het lezen van een stuk aanleiding geeft, dat vragen om dat ook nog te doen. Maar u heeft de vraag nu al.
Ja, dat is eigenlijk, wat is uw intentie met die laatste opmerking die u als antwoord geeft van mevrouw Pizo? Zegt u eigenlijk, u besluit vanavond over die 200.000 en de rest komt dan wel als vervolg. Als vervolgaanvraag van de stichting?
Of? Kijk, het traject zal een aantal maanden gaan duren om tot die vraagbundeling te komen. Daar zullen we mensen voor moeten enthousiasmeren. Daar zullen we bedrijven voor moeten enthousiasmeren. Die zullen aan het werk moeten. Ja, er zit een ontwikkeling van een website bij. Er zit ontwikkeling van documentatie bij. Er zit een aantal activiteiten bij. En dat kunnen we pas doen als wij het groene licht krijgen. Of niet het groene licht, maar eigenlijk het geld op de bankrekening, laat ik het zo plat maar even zeggen, hebben om van start te kunnen gaan. En dan komen we met zo'n goed mogelijk propositie voor iedereen binnen deze gemeente.
Dank u wel. Dan schors ik de vergadering voor enkele minuten. Ik constateer dat er niemand meer aan het lezen is. Dus daarom zou ik willen voorstellen de vergadering langzaamaan weer te hervatten. Is er nog behoefte om naar aanleiding van het document wat u heeft uitgereikt... nog een aanvullende vraag aan de heer Schuit te stellen. in ieder geval. We komen dadelijk bij het latere agendapunt uitgebreid over dit onderwerp. Spreker, dank u wel, heer Schuit, voor uw inbreng. Zijn we toe aan het vaststellen van de agenda. Iemand daar nog over? In ieder geval, dan stellen we de agenda vast zoals die op papier staat. Zijn we toe aan het vragenhalf uur? Ik heb geen aanmeldingen van tevoren gehad, maar het kan zijn dat er nog een vraag bij u opgepopt is. Kijk rond, dat is niet het geval. We hebben dat ook gehad. Dan gaan we toe naar het vaststellen van een drietal verslagen van de vergaderingen van 27 februari, 24 maart en 27 maart. Iemand daarover het woord? Niet het geval?
Jawel.
Oh, wel, sorry.
Excuus, ik was
een beetje mevrouw Renes, gaat uw gang.
Er staat in het verslag van 27 maart een onjuistheid, namelijk dat ik de gelofte zou hebben afgelegd, maar ik heb de eed afgelegd.
Dat is een terechte constatering, dus dat gaan we aanpassen bij deze gebeurt.
Dank u.
Andere opmerkingen nog? Niet het geval. Dan is het... Zijn de verslagen vastgesteld met inachtneming van de wijziging die door mevrouw Renes is ingebracht. Brengt dat ons bij... De nummering is een beetje merkwaardig. Abuis. Voorstel tot afdoening van de ingekomen stukken. Iemand daarover het woord? Niet het geval. Dan hebben we dat aldus besloten. Dat brengt ons bij de hamerstukken. Dan zou ik maar in één hamerslag dadelijk de punten 7, 8 en 9 willen doen. Tenzij iemand daar iets over op te merken heeft, is dat het geval? Niet? Nee, ik zie allemaal hoofdschuddens. Dan constateer ik dat u met unaniem met deze voorstellen heeft ingestemd. Gaat snel, dan zijn wij toe aan het voorstel waar we het net ook al over hadden. En dat heet officieel het raadsvoorstel 214-32, integrale verglazing buitengebied en woonkernen. Wie zou daarover het woord willen voeren? De heer Slob, Piso en daar zie ik ook drie vingers. Dan begin ik deze keer eens bij de heer Lok. Gaat uw gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Vanuit SGP, wat ons betreft, allereerst complimenten voor het initiatief. Ik denk het initiatief zoals het uitgerold is, ons kansen en mogelijkheden geeft die passen in datgene wat we met elkaar beogen. Openheid, toegankelijkheid van de gemeente. Het op niveau brengen van de gemeente, ook als het gaat om het aantrekkelijk maken voor ondernemers. Dus wat dat betreft alle complimenten. En in die zin neigt de SGP er ook wel naartoe om het om integraal met het voorstel in te stemmen. Dat gezegd hebbend, heb ik nog wel een vraag met name over de positie van de secretaris van de stichting of de projectleider vanuit de gemeente. Vanuit de stichting is net bij de inspraak aangegeven dat de heer Van Montfort wat hen betreft secretaris is en de stichting volledig uitvoerend. In uw voorstel, in het voorstel vanuit het college wordt de heer Van Montfort nadrukkelijk als projectleider bestempeld en heeft in die zin ook ambtelijke verantwoordelijkheid voor het welslagen van het project. En in die zin zit hij ook in een dubbele positie door de inspreker en door de betiteling in het raadsvoorstel. Of de toelichting op het raadsvoorstel, ben ik in verwarring. En ik wil nu wel klip en klaar in de eerste termijn te horen krijgen wat nu de positie is van de heer Van Montfort. Als hij uitsluitend ambtelijk is en die geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor het project en het hele glasvezelgebeuren, dan denk ik dat die positie helder is. Als die onduidelijkheid blijft staan zoals ze nu is, dan zou ik daar in de tweede termijn heel graag op terugkomen.
Ik wil even een opmerking bij maken. De naam van de heer Van Montfort gaat een aantal keren over tafel. Laat even helder zijn dat het gaat over de functie die hij bekleedt en niet over de persoon van Montfort.
Ja, de projectleider en de secretaris. Ja,
precies, dat is
maar het gaat over dezelfde. En daar hangt toevallig het stempel van Montfort boven.
Dat klopt en ik snap dat u dat gemakshalve zo aanduidt. Maar ik wil maar even duidelijk markeren
gezien hebt u
dat het over de beide functionarissen gaat, zal ik maar zeggen.
Ja, menselijk gezien, nou laat maar.
Waar
ik in de informatieavond een vraag over gesteld heb, zie ik toch nog niet helemaal helder terugkomen in het raadsbesluit. Dus dat zou ik ook graag nog eens nog toegelicht, met name die positie van die 200.000. Die wil ik ook graag alsnog toegelicht hebben voordat er een besluit genomen wordt. Ik dank u wel, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de ChristenUnie. Dan ben ik even kwijt of het nou de heer Schalk of Van de Winkel is. Schalk, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn verhaal was, valt eigenlijk in drie delen uiteen. Ik gelukkig niet. Hoe denkt de ChristenUnie over dit voorstel? Dat is het eerste stukje. Het tweede stukje is twee vragen naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen die we hebben gekregen. En het derde is eigenlijk een pleidooi om toch te gebruik te maken van een bancaire geldlening in plaats van de geldlening van de gemeente. En helaas, dat derde gedeelte is het langste gedeelte, dus dat wil ik alvast stellen. De ChristenUnie is een warm voorstander van dat er een glasvezelkabel met komt in geheel Gieseland, dus in de kernen en het buitengebied. De buitengebieden worden door de commerciële marktpartijen in normaliter niet bediend, omdat het onredabel is. De investeringskosten wegen niet op tegen de opbrengsten. Het initiatief dat de gemeente Gieseland neemt om de mogelijkheden te onderzoeken om geheel Gieseland, inclusief het buitengebied, van een glasvezelkabelnet te voorzien, juicht de ChristenUnie van harte toe. Zowel voor particulieren als zakelijke afnemers zal de aanleg van het glasvezelkabelnet in een behoefte voorzien. Naast het normale aangeboden dienstpakket ziet de ChristenUnie betere mogelijkheden voor toepassingen voor beveiligingsdiensten op afstand en voor de nog zich verder ontwikkelende producten voor de thuiszorg. Inwoners met een zorgvraag zullen zo kunnen profiteren van collectief betere zorg op afstand via de kabel. Hoewel er ook andere marktpartijen hetzelfde product in scala aanbieden, die ook draadloos of kabelloos te verkrijgen zijn, denk KPN of satellietverbinding, lijkt glasvezel op lange termijn een goede speler op de markt te blijven. Kortom, geen bedenkingen van de ChristenUnie over de doelstelling van dit raadsvoorstel. Wel heeft de ChristenUnie grote vraagtekens over de verstrekte informatie en uit daaruit volgende beeldvorming, keuzes in het raadsvoorstel en de antwoorden op de schriftelijke vragen. Er zijn nog wat vragen die nog leven op en aanmerkingen, op cruciale punten. Ik zal er ook nu uitgebreid bij stilstaan om u te proberen te overtuigen dat de bank moet gaan meefinancieren. Maar dat later. Eerst die twee vragen naar aanleiding van de beantwoording van die schriftelijke vragen. De eerste vraag gaat over de beschikbaarstelling van €200.000 voor het vraagbundelingstraject. Als de inwoners het een goed plan vinden, dan komt hier direct een grote respons. In hoeverre is het mogelijk om de campagne waarvan de kosten, de reclamecampagne waarvan de kosten op €136.000 zijn begroot, gefaseerd op te zetten om daarmee een kostbesparing te bereiken? En de tweede vraag is, het vraagbundelingstraject eindigt in juni 2014. Waarom worden de kosten van €40.000 van de projectleider voor een periode van 2 jaar ten laste van het vraagbundelingstraject gebracht? Dat klopt namelijk niet, denk ik, in de tijd. De tweede punt is, in het raadsvoorstel stelt de raad een no-go signaal als er minder dan 51% van potentieel aanwezige 6800 aansluitingen, dat zijn dan een kleine 3500 aansluitingen, zich aanmelden en er geen verantwoord business case zal zijn. Het eerste is heel makkelijk meetbaar, de tweede eventueel niet. Dus vandaar mijn vraag. Wie beoordeelt of er een verantwoorde business case is? Wordt daarvoor de externe accountant bijvoorbeeld ingezet? En nu het derde gedeelte. De gemeente Gieseland stelt voor een hypothecaire geldlening te verstrekken van 6,3 miljoen tegen marktconforme rentpercentage aan e-fiber Gieseland BV. De opmerkingen die ik hier maar ga maken zijn voor de ChristenUnie cruciaal om niet te kiezen voor het model waarin de gemeente Gieseland een hypothecaire lening op 6,3 miljoen verstrekt. De ChristenUnie wil gebruik maken van het aanbod van een reguliere bank om een financiering van 6,3 miljoen te verstrekken. De twee argumenten die het college noemt om te kiezen voor het zelfverstrekken van een lening als 6,3 miljoen in plaats van de bank zijn naar de mening van de ChristenUnie niet correct en zetten de raad op het verkeerde been. Het betreft de hogere lasten voor e-fiber Gieseland BV vanwege de garantiepremie, dat is één. En de tweede was dat Hypercare onderpand op het glasvezelmerk voor de bank het risico voor de gemeente zou vergroten. Eerst wil ik ingaan op de garantiepremie. In de beantwoording van onze schriftelijk gestelde vragen wordt gesteld dat om te voldoen aan wet en regelgeving omtrent staatssteun de gemeente een marktconforme premie dient te berekenen van 3,8% per jaar. Was dat maar marktconform? De gemeente heeft inmiddels 110 miljoen aan garanties uitstaan. Een jaarlijkse garantiepremie van 3,8% zou in totaal 4 miljoen per jaar opleveren. Het begrotingstekort van de gemeente Gieseland zou in één klap omslaan in een fors begrotingsoverschot. Maar helaas wordt over deze uitstaande garanties geen garantiepremie ontvangen. Ook zou het toch juist zijn om een garantiepremie van 3,8% als marktconcern te beschouwen. Dat de gemeente een garantiepremie wil ontvangen, vindt de ChristenUnie overigens terecht. Hoe dat conform de wet en regelgeving omtrent staatssteun kan geregeld worden zonder lastenverhoging voor E-Fiber Gieseland BV, staat onder meer vermeld in de brochure Garantie en ondernemingsfinanciering van het ministerie van Economische Zaken. Kort gezegd komt het erop neer dat de bank een gedeelte van een rentemarge aan de gemeente afstaat en de gemeente meedeelt in de eenmalige provisie. E-Fiber Gieseland zal dan helemaal niet te maken krijgen met extra kosten van 68.400 per jaar. De gemeente krijgt via de bank haar garantiepremie. Mocht evenwel voor een andere, ook legitieme methode gekozen worden, dan zal conform de wet en regelgeving het renteverschil tussen de lening zonder garantie en de lening met garantie, dus het twee vergelijkingsmateriaal, een maatstaf zijn. Voor de E-Fiber Gieseland zal dat naar schatting uitkomen op circa 25 basispunten. En dat is een term die de bank eigenlijk gebruikt, maar dat komt neer op een 0,25% per jaar. Dus een bedrag van 4500 euro per jaar. Bij de beoordeling van de wijze van financieren een verwaarloosbaar bedrag. Tja, als gewezen bankier wil ik nog een aantal andere opmerkingen maken over dingen die ook gezegd zijn en die in mijn ogen ook niet juist zijn. Eén opmerking was dat het hypercare onderpand op het glasvezelnetwerk voor een bank het risico voor de gemeente zou vergroten. Ik kan me geen scenario bedenken waarin deze stelling correct is. Het hypotheekrecht is namelijk onlosmakelijk verbonden met het aan het nakomen van de rente- en aflossingsverplichtingen uit hoogte van de lening. Anders gezegd, zolang je netjes aan je verplichtingen voldoet, kan en mag de hypotheekhouder haar hypotheek niet uitoefenen. En op het moment dat je je verplichting niet nakomt, kan de bank naar een zorgvuldige procedure tot uitwinning van de zekerheden overgaan. De gemeente als garantsteller wordt dan conform de hiervoor geldende regels betrokken. Van vergroting van het risico voor de gemeente is naar de mening van de ChristenUnie geen enkele sprake. Een andere kreet was, en wat opviel, is dat in het raadsvoorstel wordt aangegeven dat het glasvezelnetwerk meer waard zou kunnen zijn na gereed komen. Een waardestijging van 50% wordt in het voorbeeld genoemd. Als er sprake is van een rendabele exploitatie zou een waardestijging mogelijk gerealiseerd kunnen worden bij verkoop. Maar dat is toch niet de bedoeling, of wel soms? Men spreekt dan wel van de going concern waarde. En op het moment dat de hypotheekhouder haar hypotheekrecht uitoefent, is er geen sprake van een going concern. Dan waardeert men het onderpand op executiewaarde. Die schat de bank in op 4,5 miljoen. Het onderpand is namelijk tamelijk incoherent en moeilijk alternatief aan te wenden. En dat verklaart ook het grote verschil tussen de going concern waarde en de executiewaarde. Bij een exitoriale verkoop zal de gemeente, zeker in het beginjaren als er nog niet afgelost is op haar leenbedrag, niet volledig terugbetaald krijgen. De bank schat in dat het kort dan zo'n 1,8 miljoen zal zijn. Tot slot nog een aantal andere steekhoudende, en dat niet dat vlees van vorige week, de steekhoudende argumenten, om ervoor te kiezen dat een bank participeert in de financiering. Die zijn dat de bank een onafhankelijke bestedingscontrole uitoefent, controleert of de stichting en E-Fiber Holding haar aansprakelijk vermogen totaal 2,7 miljoen tijdig inbrengt, de bank haar expertise inbrengt met betrekking tot deze specialistische branche en dat de jaarrekening jaarlijks wordt beoordeeld op duurzaamheid. En bovendien er een grotere risicospreiding plaatsvindt. En als laatste, als de aanlegkosten van het glasvezelkabinet zullen uitlopen, en dat acht ik helemaal niet zo onwaarschijnlijk als er maar 4% voor onvoorzien is opgenomen, de gemeente al geen topfinanciering verstrekt heeft, want dat is het wat de college voorstelt. circa 85% van totaal benodigd bedrag wordt door de gemeente ingebracht. Het laten participeren van een bank in de financiering geeft een betere spreiding van het risico en heeft in de visie van de ChristenUnie een meerwaarde voor alle partijen, inclusief mogelijk de nog toetredende participanten. Onze inzet in de eerste termijn is een lans te breken voor het meelaten participeren van een bank in de financiering op basis van de genoemde argumenten. Graag had de ChristenUnie ook nog willen reageren op de reactie van het college op de door Zicho toegezonden informatie. De reactie van de heer De Groot, wethouder, is niet inhoudelijk, maar meer procedureel. Dus daarom willen we dat in de eerste termijn niet op ingaan. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, de heer Schalk. Dan ga ik naar de fractie van de VVD, de heer Van Duin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een bijzonder uitdagend raadsvoorstel, waar al veel over gesproken is. Glasvezel voor al onze burgers. Toekomstgericht. En ook nog eens onderscheidend van waar ik wil wonen of mijn bedrijf wil vestigen. Een wens die de huidige leveranciers niet kunnen of willen aanbieden. De fractie van de VVD heeft veel waardering voor de aanpak met lokale leveranciers om deze vraag in ieder geval in een vorm te krijgen dat er een oplossing wordt aangeboden, waar we vanavond over besluiten. Over de juridische vorm en de financieringsconstructie is al veel gesproken. En daar komen we vanavond niet op terug. De beantwoording over de KAI-verkoop, een tiental jaar geleden, stelt ons ook gerust. En daarvoor dank aan het college die het beantwoord heeft. Ja, ondanks de beantwoording van diverse vragen tijdens de informatieavond worstelen toch nog een aantal fractieleden met het productconcept. Want daar zit waarschijnlijk ook de sleutel. En dat specifiek in relatie met andere marktaanbieders en mogelijke substituten. Daar wordt wat minder over gesproken. Dit is de laatste dagen ook nog eens versterkt door de brief van Zicho en het artikel van nlkabel.nl. Waar ook net de heer Schuit over gesproken heeft als inspreker. Ja, we beginnen met 2 ton te investeren. Dat staat eigenlijk nu voor ons. Om primair de vraagbehoeften in beeld te krijgen door het te combineren met een wervingscampagne om maximaal 50% van de huishoudens, CQ-bedrijven in Gieslande te laten overstappen naar het nieuwe glasvezelnet. Met de nadruk op overstappen. En daar zit voor ons ook het grootste zorgpunt in. Voor de 2 ton die wij gaan investeren. Namelijk, in de huidige situaties zijn alle kernen, zoals het ons verteld is, voorzien van een breedbandnetwerk. Geen glasvezel, dat is me wel duidelijk vanavond geworden. Maar er staat er wel heel nadrukkelijk bij, met een mogelijke maximaal snelheid van 150 MB. Dat is nogal wat voor heel veel inwoners, denk ik hier. Uit de correspondentie van derden lees ik ook dat 80% van alle huishoudens in onze gemeente op het breedbandnetwerk aangesloten zijn. Door nieuwe technologieën zijn volgens deskundigen nog hogere snelheden op het breedbandnetwerk mogelijk. En met dit gegeven vraagt het college een besluit. We hebben het nu over het productconcept. Wij als leken moeten een besluit nemen. Juridisch zijn een heleboel dingen naar voren gekomen, financieel. En ik denk dat het wel bij een raad een goede hand is. Maar dit is toch iets meer. Voor een datadistributie, in dit geval dan de glasvezel. Vanuit de huidige aanbiederszijde ziet men dit als toch een vorm van kannibalisme. De dreiging van opgeeten te worden veroorzaakt onvoorspelbare reacties. Die ook al de toon van de berichtgeving bevestigen. Ja, voor mij even kort door de bocht. Het gaat eigenlijk om 20% die nu niet aangesloten is op het bestaande breedbandnetwerk. Die zitten dan, wat ik begrepen heb, op koper of mogelijk via een schotel krijgen ze iets binnen. Voor de buitengebiedaansluitingen worden de hoogste kosten gemaakt. En ik ga ervan uit dat deze mensen allemaal bereid zijn te participeren. En voor het totale financiële plaatje moeten uit de kernen het complementaire deel tot maximaal 50% worden geworven. Een uitdaging van formaat. Wij vernemen vanavond gaande alle in- en outs om tot een gewogen besluit te komen. En ik ben benieuwd op alle antwoorden die straks gegeven worden. En ik sluit me ook aan bij de vraag van de heer Lok over de secretaris-projectleider. Ook daar wachten wij op het antwoord. Dank u.
Dat was uw bijdrage, of niet? Oké, dank u wel. Mevrouw Piso.
Er blijft nog wel wat over. Hoe is het onderhoud in dit voorstel geregeld? Want in de Aldasse Waard hebben we te maken met verzakkingen in de grond. Daar hebben de gemeentes in Noord-Brabant geen last van. En hebben dus lagere onderhoudskosten. En de volgende vraag. Ziggo noemt ons een huidige capaciteit van 150 MB per seconde. Wat is de beoogde capaciteit van het netwerk uit dit raadsvoorstel? En dan nog in het stuk zelf op 9. Vervolgproces na besluitvorming door de gemeenteraad gaat de stichting het vraagbundelingstraject voorbereiden en verder uitwerken. Het onderwerp wordt besproken met de provincie. Graag even uitleg daarover.
Dank u wel. Dan gaan we naar het CDA. Meneer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil het CDA het college van harte complimenteren met de voortvarende manier van aanpak om voor alle inwoners in Gieselaan te komen tot een betere voorziening van het dataverkeer. We zijn bijzonder verheugd dat ook het buitengebied één op één meegenomen wordt. Wij weten met elkaar dat de agrarische ontwikkeling niet stilstaat en dat automatisering of niet een kennisintensieve landbouw met uitwisseling van data aan de orde is. Daarvoor hulde dat die in die zin gelijkwaardig en ook gelijktijdig meegenomen worden. Een punt van aandacht wat al door eerdere sprekers en partijen genoemd is van hoe gaan we om met de secretaris-projectleidersfunctie. Vinden wij toch van belang om duidelijkheid over te creëren, om later niet daarop teruggeworpen te worden. De waardevastheid van het net naar de toekomst toe en de wat verschillende berichtgeving daaromtrent roept bij ons ook toch vragen op die we graag besproken willen hebben. Maar we denken al met al toch dat we een unieke kans hebben als gemeente om hiermee aan de slag te gaan. Dank je wel.
Dank u wel voor uw bijdrage. Ik had de indruk dat wij hadden de grote behoefte dat aan enige minuten schorsing om even te kunnen overleggen.
Graag voorzitter, misschien wel een kwartiertje.
Kwartiertje.
Nou, dat is een heel ingewikkelde vraag gesteld waar je als financier over moet nadenken. Daar ben ik in ieder geval niet.
Daar gaat u dan in
het... Maar het is ook de vraag aan mij misschien vooraf al.
Maar u wilt even schorsen, want dan lijkt het mij... Of wilt u nu... Dan kunt u daarna uw verhaal vertellen. Dat lijkt me een goede volgorde. We schorsen deze vergadering voor ongeveer een kwartier. Goed, ik constateer dat iedereen weer terug is op zijn plek. Hartstikke goed. En dan is het woord aan wethouder De Groot in eerste termijn. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat ik namens ons college in ieder geval erkentelijk ben voor ook de woorden van complimenten die gericht zijn voor het initiatief dat we genomen hebben. Dan ga ik maar even proberen de vragen langs te gaan. En ik zeg vast in alle openheid, ik eindig bij de heer Schalk. Ik zeg niet dat ik daar het langste antwoord geef, maar ik eindig wel bij de heer Schalk. De heer Lok heeft in eerste instantie gevraagd, hoe zit het nou met die duiding van de ambtenaar die in het stichtingbestuur zit. U hebt van ons al vooruitlopend op deze bijeenkomst van afgelopen dagen een reactie gehad, hoe dat het college kiest om deze situatie zo in te vullen zoals wij hem hier voorstellen. Waarbij het uiteraard niet om een persoon gaat, maar u hebt daar net met elkaar wat schalks over gezegd. Dat is een verkeerde uitdrukking. op dit moment. Maar in ieder geval, de heer Van Montvoort is de ambtelijk representant van de gemeente. En die heeft, en ik wil nog even inhaken op dat woord projectleiding. Wat ons betreft stellen wij straks het besluit vast met een andere betiteling. Wij hebben die er nog toe gebruikt en is blijven staan in alle stukken, omdat in het voorfase de projectleiding van het tot zover tot dit voorstel komen, wij dat projectleiding noemden die ingevuld werd door Van Montfort. Maar eigenlijk is vanaf dit moment natuurlijk, vanaf het moment dat u besloten heeft, Van Montfort lid van het stichtingbestuur en projectleider van het nieuwe project is zeker niet Van Montfort, is ook zeker niet het stichtingbestuur, maar is straks de uitvoerende BV Gieselanden, E-Fiber Gieseland. En de directie daarvan heeft de projectleiding voor het totaal uitvoeren. Dus dat woord, dat is wat ons betreft niet zwaarder dan dat het, wij het bedoeld hebben. En wij zijn graag bereid om dat dan nog iets genuanceerder in de tekst op te nemen. Waardoor dat misverstand uit de weg is. In het stuk is in ieder geval uitleg gegeven over die 2 ton waar u naar vroeg. Dat dat een voorschot is tot het moment dat de zaak start en de uitvoering opgepakt wordt. Dat wil zeggen de 51% gerealiseerd is. En wanneer dat zo is, zal dit bedrag terugbetaald worden aan de gemeente. De andere kant van dit vraag is dat het risico is van de gemeente. Als dat voortraject niet het resultaat ophaalt, zullen in ieder geval de kosten die er tot dat moment gemaakt zijn, betaald moeten worden uit dat bedrag. En hebben we dus een risicobedrag wat maximaal 2 ton is. En 2 ton is geen kleinigheid. Ik bagatelliseer dat van geen kant. Maar dat is als we een dusdanige nieuwe situatie, een toekomstbestendige voorzieningssituatie in onze gemeente willen realiseren, een bedrag waar wij als college voor willen gaan. Ik pak even de vragen van de heer Van Duin vervolgens. De heer Van Duin die vraagt wat meer een aantal technische vragen. En vandaar daar kunnen we niet zoveel antwoord op geven, omdat die ingevuld gaan worden via het stichtingbestuur met de E-Fiber BV, Gieselanden BV. Maar die condities en de precieze productomschrijving en de kwaliteit van de producten, die worden allemaal nader uitgewerkt. Daar hebben we nu geen algemene handvat voor, want dat zijn allemaal onderhandelingen die door het stichtingbestuur mede geïnitieerd worden. Wie gaat er straks op die kabel uitzenden, of die glasvezel, wie gaat het uitzenden, welke programma's, wat zijn de prijzen waarvoor we het bij de inwoners gaan aanbieden. En één hoofdopdracht staat daar heel duidelijk en dik bovenaan. Het is alleen maar interessant als het stichtingbestuur erin slaagt om een concurrerend kwalitatief product aan te bieden ten opzichte van andere aanbieders. En dus heel simpel gezegd, de markt zal wel bepalen of dat wij het goede aanbod doen. En ik heb heel erg veel vertrouwen in de kwaliteit van het stichtingbestuur en van de mensen die dat bemensen, dat zij daar een uitdaging in zien en er ook maximaal op in zullen zetten dat dat direct op het moment dat de onderhandelingen gebeurd zijn, ook daadwerkelijk gebeurt. Vandaag even over de datadistributie. Nou, dat komt daar ook in. Daar worden allemaal onderhandelingen. Wie gaat dat doen en hoe gebeurt het? In ieder geval, ik kan nog melden dat dat ook gebeurt op basis van het stichtingbestuur doet goed zijn huiswerk, de nieuwste technieken. En daarbij is de CAI inmiddels een verouderde technieken van de centraal antennesysteem inmiddels een verouderd systeem. Het is inderdaad een grote opgave. Dat refereert Van Duin ook aan. En dan begrijp ik het woord nog maar een keer. Dat we absoluut niet moeten bagatelliseren. We doen dit kunstje even. Nee, we doen dit kunstje niet zomaar even. Er zit een geweldige opgave om dit te kunnen realiseren. Maar dan hebben we, als we dat kunnen realiseren, ook iets fantastisch in onze gemeente gerealiseerd. En het is daarmee ook een enorme uitdaging om dat product aan de inwoners te kunnen aanbieden waarop men graag meedoet. En dat dan vervolgens zaken, en die komen dan allemaal terug in het aanbiedingspakket, in het, het overstappen en al dat soort zaken, die praktische punten, die zullen allemaal tot in de puntjes geregeld moeten zijn, weer vertrouwen krijgen van de burgers om hierin te participeren. En wij hebben in ieder geval, vooral ze nog steeds dat vertrouwen, dat dat door de stichtingbestuur en de uitvoerder e-fiber Gieselander BV als de belangrijkste opgave in dit traject aan de orde zijn. Mevrouw Bizot, die wil ik toch nog even vooraf zeggen. Mevrouw Bizot, ik ga ervan uit dat u dat zich realiseert, maar ik noem het toch nog even de volledigheidshalve. Iedereen is vrij om te kiezen of dat ze meedoen met SIGO. ook dat, maar ook met welke andere en ook met Gieselander Net BV. Er is dus geen verplichting als mensen het pakket wat aangeboden wordt niet juist vinden, niet prijsconcurrerend vinden, dan blijft men gewoon bij zijn bestaande provider.
Dat snap ik wel, maar ik wil dat de mensen van tevoren weten wat ze ongeveer gaan kwijt. En dat hangt niet op een euro,
nee. Maar
wel op 10.
Dat kunnen wij hier niet bepalen.
Nee, maar dat moet je weten voordat je bij die 51% aansluit of niet.
Ja, u wil dat zo precies weten.
Ja.
En dat snap ik wel, maar ik heb daar ook in aangegeven dat natuurlijk dit de opdracht van de stichtingbestuur is om een zeer concurrerende prijs aan te bieden. En dat de mensen die afweging moeten kunnen maken, die 1 of 2 euro meer eventueel, die heb ik ervoor over, want ik krijg veel meer. Of beter, of anders aangeboden. En dat is dus wat het stichtingbestuur vanaf morgen, als u vandaag besluit dat we dit voorstel aannemen, mee aan de slag gaat. En die komt terug in alle informatiebijeenkomsten die ze plannen in de maanden april, mei, juni, met informatie naar de burgers. En die zullen het aan de burgers duidelijk moeten maken. In heel verschillende vormen van bijeenkomsten, via flyers, via huis aan huis, via benaderingen, persoonlijke benaderingen, maar ook met bijeenkomsten in dorpshuizen, hoe dat precies het product eruit ziet wat men aan gaat bieden. Mensen moeten daar kunnen nadenken van: vind ik dat mooi, vind ik dat beter en wil ik daarom meedoen? En dat is een enorme uitdaging die bij het stichtingbestuur ligt om zoiets te ontwikkelen. Want als ze met een product komen wat niet meer te bieden heeft en een tientje meer kost, ik zeg het nu gechargeerd, dan weten wij met z'n allen waar dat we terechtkomen. Nooit bij die 51%. Dus dat moeten we ook heel serieus nemen. En dat is een heel serieuze opdracht voor het stichtingbestuur om dat pakket samen te stellen van die kwaliteit waarop mensen vertrouwd ja durven zeggen. En als ze dat niet voor elkaar krijgen, nou, dan is het voor ons met z'n allen een beetje een afgang. Nou, de personen kennen u, ziet er hier minstens 6 zitten. Die zullen niet zomaar met de eerste beste afgang zich laten overkomen. Dus ik zie enorme inzet en daar geloof ik in de kwaliteit van dit stichtingbestuur om samen met e-fiber BV tot een prima aanbod te komen bij de mensen. En de mensen moeten allemaal op dat moment zelf de afweging maken. Ik voel me toch vertrouwder bij Zico. Ik voel me vertrouwder bij de mensen met een schotel bij Hupplepup. Daar ben ik zelf een klant van, Digitaal BV of zoiets. Dat kan op Luus. Nou, ik noem maar een dag. Er zijn er meer. Want we hebben nu een reactie van Zico gehad, zeg ik ook maar even in zijn algemeenheid. Maar er zijn nogal wat meer aanbieders in onze gemeente. En die zullen allemaal met dit fenomeen te maken krijgen. Dus die gaan er ook allemaal op hun manier op reageren. En op zich is dat niks nieuw en bijzonder. Maar want wij zijn bij het eerste beste gesprek in Boekelijk, dacht ik het de vorige keer ook gezegd heb, er al op gewezen. Jan, stel je niks voor van de aardigheid van die grote clubs. Want op het moment dat je begint, zijn ze je keiharde concurrent. En ze proberen je met alle mogelijke middelen proberen ze onderuit te halen. Want ze zijn bang dat ze marktaandeel verliezen. Nou, we hebben een brief van Ziegen gehad. Ik heb er verder geen oordeel over. Maar misschien zijn daar al signalen van die in de geest van wat ik nu net zei zichtbaar worden.
Je wilt nog een introductie plaatsen, begrijp ik?
Nou, ik wil alleen even één ding zeggen. In het voorafgaande van deze vergadering en de vorige vergadering heb ik Ziggo gebeld.
Ja.
En ik heb anderhalf uur met Ziggo aan de lijn gezeten en ik heb gezegd wat er speelt, waar wij een beslissing over moeten nemen. En ik heb gewoon nog gevraagd van, hoe staan jullie hierin?
Ja. Nou, maar u hebt in ieder geval al gemerkt, kunnen we in het persoonlijk gesprek, prima, er is ook niks mis mee. Wij gaan ook niks uit de weg in dat voortraject ook. Ziggo heeft gereageerd, die heeft gisteren zelfs de social media opgezocht. En een kop van Gieslander neemt onverantwoorde financiële beslissingen. Je moet het maar durven om dat het land in te sturen. Maar het is de tactiek blijkbaar van een bedrijf wat het lastig vindt om hiermee om te gaan. En ik doe de stadsgegeven. En we moeten maar afwachten dat we nog wel één of twee van dat scherpe soort benaderingen krijgen. Dat is ons voorspeld. Het komt uit. Het was in Boekel zo. Het was alleen de Hezen zo. En waar wij dus de meest directe contacten mee hebben. En dat is best lastig, maar we hebben, ja, daar mensen zitten, kijken u nog maar eens goed naar. Die hebben een stevige rug en die durven dat wel.
Lijkt me goed dat u verder gaat met de beantwoording van de vraag.
Nou, dat ben ik met je eens. Voorzitter, dank u wel.
Mooi.
Ik zei per ongeluk u, maar het is u, meneer de voorzitter. Slob. Die heeft nog even gerefereerd aan dat ook het gegeven secretaris projectleider. Ik hoop dat ik daarmee wat duidelijkheid geschapen heb. Dus dat de rol van onze verantwoordelijke ambtenaar op dat gebied, die dus plaatsneemt in de stichtingsbestuur, ook als zodanig in de statuut is beschreven. Dus niet de eerste keer is de naam, maar vervolgens staat de functie namens de gemeente beschreven als functie. Ja, de waardevastheid, er zijn onzekerheden. Daar circuleren wat opmerkingen over. Als je ziek wil, dan is het niks. Want dan komen ze met de voorbeelden van die twee gevallen waar het misgegaan is. Drie gevallen. Wij hebben een ander voorbeeld van twee gevallen waar de waardevermeerdering van op het moment dat het aangelegd is, er wel is. Waardoor je financiële stevig staat. Ik ga nu even naar, misschien wel, in ieder geval voor mij het lastigste. En dat is het bankaire verhaal van de heer Schalk. Hij presenteerde het ook in de zin van, begon als raadslid en vervolgens als bankair. En ja, toen kreeg ik het een beetje Spaans benauwd, want ik ben zelf geen bankair. Maar ik wil, wij hebben daar zojuist heel serieus weer over beraadslaagd. En we hebben nog eens heel serieus afgewogen waarom komen wij met dit voorstel. We hebben vastgesteld dat het voorstel van Schalk ook zou kunnen. Maar dat wij toch heel duidelijk de voorkeur blijven houden om het als gemeente te doen. En de risico's die Schalk noemt, die vinden wij, die worden wel gedekt door het feit dat de gemeente net zo goed als een bank financiële jaarlijkse controle uitoefent op zo'n project. Dat kan natuurlijk niet zomaar gebeuren. Er komt een briefje, het loopt goed en gemeente, dan bent u op de hoogte. Jaarlijks hebben wij in ons beleidsstuk verbonden partijen daar strikte richtlijnen voor staan op welke manier controles van de activiteiten van de clubs waar wij financieel mee te maken hebben, gecontroleerd moeten worden. Dat zal best wel eens kunnen gebeuren dat we daar externe, specifieke expertise voor inhuren om dat te kunnen rapporteren aan de gemeenteraad. En naast het feit dat de gemeenteraad vertegenwoordigd is in de beide colleges die direct in de praktische zin met dit project bezig zijn. We hebben nog weer eens even de sommen nagerekend. En we hebben vastgesteld dat de garantstellingen, zowel bij de bank als bij de gemeente, op dezelfde manier via rente, of de garantstelling, via de rente teruggesluist wordt. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat in ieder geval van onze kant het voorstel, zoals er nu is, gehandhaafd zal blijven. En daarom heb ik al gezegd, Ik maak er een veel minder lang verhaal van als de heer Schalk. En dat is bedoeld om... wat zeg je? Meneer Aert. Ja, dat is toch bij Sesamstraat. Nee, dat is niet ver. Heer Schalk. Wat ik gezegd heb, wij hebben daar een stevig beraad over gehad. We hebben vastgesteld dat de controle en de beheersbaarheid en alles wat daarbij hoort, waar u met name de expertise van de bank belangrijk vond, ook in onze financiële verantwoording naar de raad jaarlijks goed geborgd is. En dat het, omdat het netto in onze berekeningen, in onze benadering, hetzelfde oplevert als wat u heeft beweerd, stellen wij voor om dit voorstel te handhaven.
Dat was uw termijn. Dan breng ik ons bij de tweede termijn van de zijde van de raad. Dan laat ik de volgorde eens omdraaien. Dan begin ik deze keer bij de heer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben toch behoorlijk opgelucht in de opmerkingen waar de heer De Groot mee eindigde namens het college, in de zin van de zekerheidsstelling vanuit de gemeente en of bank. En ik ben blij dat de heer Schalk deze vraag heeft gesteld, want hij leefde in mindere mate bij mij ook, dat dezelfde expertise vereist om te komen tot. En daar ben ik blij om. Het punt door Betty aangekaart is volgens mij terug te leiden, door mevrouw Piso, sorry, terug te leiden tot besluit ik voor of na wat alles bekend is wat ik ga kopen. Volgens mij is daartoe te herleiden en volgens mij is het antwoord heel duidelijk. Nee, volgens mij besluit je na dat alles bekend is wat het pakket aanbod is. En daar is volgens mij een misverstand over. En ik ondersteun uw beantwoord in die zin om door te pakken en tot uitvoering over te gaan.
Dank u wel. Dan gaan we naar de fractie van de PvdA, mevrouw Piso. U niet? Nee? Dan steek ik over naar de andere kant, de heer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, bij deze wil ik de wethouder bedanken voor zijn beantwoording en ook de beantwoording aan de andere collega's. Het geeft in ieder geval een helder beeld waar we mee bezig zijn. Het eerste stuk vertrouwen dat er al was, is in ieder geval bevestigd. Ik zit wel even nog met de duidelijkheid van onze projectleider en secretaris. Omdat er op een gegeven moment ook ergens in het stuk staat waarom er een secretaris van ons als ambtenaar in het bestichtingbestuur komt. Er staat ergens in de tekst met name de opmerking dat de gemeente invloed.
De interruptie. U heeft daar van de week een apart antwoord van het college toegestuurd gekregen. Waarom het college kiest voor deze constructie.
Ja, dat begrijp ik, heb ik begrepen. Maar ergens een ander stuk staat ook, dat een opmerking dat de gemeente wil invloed hebben in het bestuur. En dat suggereert eigenlijk dat je iemand afvaardigt, dat je invloed in het stichtingsbestuur hebt. En meestal, je kandidateert iemand en dan is het gegeven moment over. Dan is het aan de persoon, zijn kundigheid, hoe hij gegeven moment mee omgaat. En dat is even nog een punt waar ik gegeven moment geen goede helderheid op heb gekregen. En voor de rest ben ik tevreden met de antwoorden.
Dank u wel. Dan gaan we naar de ChristenUnie. De heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had ook niet verwacht dat ik inderdaad zo'n lang antwoord zou krijgen als ik zelf had in elkaar gedraaid. Dat is me niet gelukt in een kwartiertijd. Dus ik kan me voorstellen dat ik niet in een kwartiertijd ook zo'n verhaal kan produceren. Alleen mijn twee vragen die u voor u hebt liggen op mijn papiertje, die zijn nog niet beantwoord. Dus ik wilde vragen om daar nog even naar te kijken. Ze zijn vet gedrukt. Ze staan op pagina 1. En dat heeft te maken inderdaad met het bedrag van 200.000 euro wat we gaan geven aan de stichting. Ik had gevraagd, ja? En daaronder staat nog een vraag. Dus die kunt u nog even in de tweede termijn meenemen. Uiteraard vind ik uw beantwoording teleurstellend. Ik had inderdaad toch wel verwacht dat u zegt van nou, ik wil toch wel graag weer een heroverweging nemen. Kijken of er daadwerkelijk wel een goede een beslissing hebben genomen om die voorkeur uit te spreken voor het andere model. Ik blijf van mening dat, dat de gemeente gewoon een topfinanciering verstrekt van 87% van het totaalbedrag. Er is nauwelijks ruimte dan op dat moment om eventuele tegenvangers weer op te vangen. Dat bedoel ik mee te zeggen, inderdaad, op het moment dat er dus iets meer geld nodig is. Het komt automatisch op het bordje van de gemeente. Dwingende, als dat vreemde ogen die dwingen. Dat was ook inderdaad een argument wat ik aangaf van ja, de ogen van de bank. Die heeft toch inderdaad meestal nog een andere kijk op geheel. Dus ik ben het niet helemaal met u eens dat wij hier in huis ook de dringende ogen zullen hebben die een bank kan geven. Ik ga er geen vraag meer over stellen. Het is eigenlijk meer een conclusie. Ik deel uw mening niet. En ik wil nog graag de antwoord hebben op de twee vragen. Dank u wel.
Dan de fractie van de SGP, de heer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook hartelijk dank voor de beantwoording van de vragen. En ik ben blij dat de projectleider gesneuveld en de secretaris werd opgegeven of het verder kan. In ieder geval heel goed dat die twee functies gescheiden zijn. Dat geeft in ieder geval helderheid. En dat haalt wat mij betreft de angel uit de vragen. Over de 200.000. Ja, ik heb nog weer de stukken naast te lezen toen u net dat antwoord gaf. Maar ik haal uit de stukken zelf niet die positie van 200.000 en ook niet in de toelichting. Ik wil dan van u, dat is puur dat ik het goed begrijp. En anders vraag ik toch een aanpassing van het voorstel. Zoals ik u nu hoor te spreken, zeg ik nou, in eerste instantie geven wij die 200.000, brengen wij ten laste van het woningbedrijf. En op het moment dat het haalbaarheidsonderzoek slaagt, het product afgenomen wordt door 51%, wordt die 200.000 gegeven als onderdeel van de lening aan de stichting. En wordt het teruggestort in de reserve woningbedrijf. Ik wil even heel expliciet weten, want zo staat het namelijk niet in de stukken. En dat is volgens mij wel de achtergrond een en andermaal van mijn vraag. Dan ligt het in ieder geval vast in de noodhulp en dan kunnen we er ergens op terugvallen en teruggrijpen. En overigens complimenten nogmaals en akkoord.
Voorzitter, mag ik nog één vraagje stellen?
Dat was een beetje een late interruptie op de heer Lok dan eigenlijk, maar vooruit. We hebben de termijn overgeslagen, dus laat ik coulant zijn.
Oké, dank u wel.
De fractie van de PvdA.
Nou ja, kijk, er zijn nog wel wat onduidelijkheden, ook bij onze fractie, zeg maar, en nog wat vragen die niet beantwoord zijn. Stel, we stellen het een maand uit. Wat zijn dan de gevolgen?
Duidelijke vraag. Dat brengt ons bij de tweede termijn van de zijde van het college, de heer De Groot.
Zal ik doen. Ik begin maar ook. Ik doe het ook in volgorde, voorzitter. Ja, Slob, die heeft in stemmende opmerkingen naar aanleiding van de beantwoording in de eerste ronde, dus daar erkentelijkheid voor. Ik pak meneer Van Rijn maar toch als tweede, want daar stond PvdA tot als tweede op mijn lijstje. Heel plat gezegd, meneer Van Rijn, nu het spel op de wagen is, is een maand uitstel dodelijk voor het project. En ik bedoel met spel op de wagen, alles wat zich nu rondom met zich ermee gaat boeien. En dan worden de krachten van anderen misschien significant groot.
Dat is het antwoord, want het is mij niet echt duidelijk hoor.
Hoe zal ik het nader zeggen? Als wij nu niet beginnen, en niet direct beginnen, we hebben heel bewust deze periode gezocht, omdat dit de periode is om werving te doen tussen mei en juni, de beste maanden zijn van het jaar, dat is bekend. Dat hebben we ook allemaal verkend. Wanneer doe je dat, in welke periode doe je dat het meest sterk? En als wij dus een maand uitstel, dan gebeurt er een maand voorlopig niks. Want het stichtingsbestuur kan pas aan het werk als u ingestemd heeft met geld beschikbaar stellen. Dan zijn misschien andere krachten ook inmiddels allemaal gemobiliseerd en zijn in een sterkere positie dan ze nu zijn. Want die moeten ook van alles organiseren om zich ermee te bemoeien. Maar met name de periode, en als je dat midden in de zomer moet gaan doen, dat is in ieder geval de verkenning en de ervaring. Dat is een slecht moment. En dat is de reden waarom we erg graag zo snel mogelijk aan de slag willen. We hadden nog liever een maand eerder bij wijze van spreken al de besluitvorming gehad. Maar al de zorgvuldige voorbereiding heeft belet dat we dat eerder zouden kunnen doen.
Maar een interruptie van de heer Verijn,
u zegt er komen andere krachten naar voren. Dat betekent dus dat de concurrentiepositie toeneemt. Dat zou toch voordelig kunnen zijn voor de klanten? Hoe zie ik dat verkeerd?
Als je puur naar de consument kijkt en geen enkel ander belang, dan is natuurlijk de consument in de meeste gevallen gebaat bij de goedkoopste. Maar goedkoopste is altijd, goedkoop is ook soms miskoop. Hè? Je moet dus een product krijgen wat waar is voor zijn geld. En dat moeten we kunnen verkopen. En daar zijn we, daar moeten we op bezig zijn. En wat ik bedoel met die andere partijen, we hebben één hele grote, dat is Gieseland, dat is Sigo, maar we hebben ook andere partijen. En iedereen begint zich dan ook daarmee te roeren. En het betekent gewoon dat het allemaal nog mogelijk heftiger wordt in die periode van werving. En daarom denken wij dat het absoluut zinvol is om nu te beginnen. Heer Van Duin, het vertrouwen bevestigd, dank u wel. De invloed door Joop, dat is toch, ja, we moeten eigenlijk de naam Joop vergeten, want dat is een beetje belastend.
Dan toch tenminste de heer Van Montfort, maar we hadden het over een ambtenaar.
Het gaat over onze ambtenaar, die speelt een rol in het bestuur. En de invloed die wij bedoelen te schrijven is, het is toch aan alle kanten zinvol dat je als gemeente dicht bij het vuur zit. Laat ik het dan maar zo praktisch zeggen. En dan met de beste expertise die je in je gemeente hebt. En om dat nou niet te verkeerd te belasten, hebben we ook in het antwoord wat we naar u gegeven hebben gezegd. Wij vinden het ontzettend belangrijk, maar intern zullen we wel voorkomen dat tot dubbel situaties leidt. Door het hele check and balances intern ook vorm te geven, waardoor dat niet kan gaan gebeuren. De heer Schalk heeft nog twee vragen gesteld. De eerste, die 40.000 voor onze ambtenaren. Er is ingerekend dat gedurende de periode van 2 jaar, 2 dagen in de week beschikbaarheid is. Als het veel eerder afgelopen is, om het maar zo te zeggen, zal het ook een minder bedrag zijn. Maar dit is in de prognose opgenomen. De tweede is, wie beoordeelt de verantwoorde business case? Nou, dat doet uiteraard het stichtingbestuur, maar daarvoor hebben ze ook al een x-aantal, ik heb daar zelf ook een paar keer bij gezeten, met externe accountant. Een ander accountantsbureau is waar wij de normaal ruimen, maar een groot accountantsbureau. Die heeft dus het stichtingbestuur van advies voorzien. Die heeft meegedacht hoe dat de beoordeling moest plaatsvinden. En daar heeft het stichtingbestuur denk ik heel veel baat bij gehad. En daarmee ook vertrouwen kregen. Dus dat gebeurt niet zomaar, maar het is een hele business case, is een verantwoordelijkheid van het stichtingbestuur. En die hebben daar ook de grootste invloed in. Want die uiteindelijk hebben ze de meerderheid in de BV E-Fiber Gieselandenet. En zijn dus beslissende partij in de uitvoeringsactiviteit.
Ik zie dat de heer Schalk interruptie wil plaatsen. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een klein beetje gekke constructie, want wij als raad nemen een besluit waarbij we feitelijk zeggen van er moet wel een geaccepteerd of een goed acceptabel businessplan staan en we zien het niet meer.
U neemt een besluit of dat u een lening wilt verstrekken en twee, u doet dat op basis van een uitvoeringsverantwoordelijkheid neerleggen. Nee, een uitvoering moet zeggen, laat ik het toch maar uitvoeren, bij het stichtingbestuur, die dus een meerderheidsbelang heeft in E-Fiber Gieseland BV, die uitvoert. En omdat wij bij alle partijen ook in het voorstel betrokken zijn, want in het voorstel staat ook dat we zowel bij het stichtingbestuur als bij de BV nog een toezichthoudende rol vanuit de gemeenteraad, zeker het college, willen invullen, op het moment dat dat geëffectueerd gaat worden, is de gemeente op alle niveaus daadwerkelijk betrokken.
Ja, toch vind ik het vreemd, hè? Want inderdaad in het raadsbesluit wat we nu nemen, wordt specifiek genoemd hè, dat we in feite een minimale deelname van 51% willen hebben van die 6800 aansluitingen en een verantwoorde business case in stemmen. Hè, met model 1. Daar stemmen we in met model 1. Het verdwijnt nu eigenlijk uit ons zicht. Dus dat vind ik een vreemde constructie.
Ja, voorzitter. Ik ben dat niet met u eens, het verdwijnt uit ons zicht. In alle niveaus en alle geledingen, plus wat ik al gezegd heb, de jaarlijkse controle op basis van ons, ik vergeet even het woord, ik zoek hem even voor u op, verbonden partijen, dat is een stuk wat u als raad, vastgesteld hebben waar instructies staan hoe wij met financiële derden waar wij financiële verhoudingen mee hebben, controles en dergelijke laten uitvoeren. denk ik dat we een heel duidelijke en een degelijke zekerheid hebben dat we op alle niveaus toch een vinger aan de pols hebben. En u moet, en daar wordt u jaarlijks, neem ik aan, gerapporteerd als al die de raad vragen stelt hoe dat het verloopt.
Heer Schalk nog, gaat er gaan.
Ja, dank u wel. Ik moet er eens even over nadenken en helaas krijg ik daar niet de gelegenheid toe om dat erg lang te doen. Maar ik ga even door op wat de heer Van Rijn ook eigenlijk suggereerde voor uitstel. Ik zit me even af te vragen of er een mogelijkheid bestaat om in feite gewoon een, zeg maar, dat hele vraagbundelingstraject gewoon op te starten. Want dat is eigenlijk gewoon op dit moment gewoon de hoogste prioriteit. En dat we feiten gewoon over de besluitvorming van 2 en 3 gewoon uitstellen per maand. Wat zal daarvoor een consequentie aan zijn?
Voorzitter, ik adviseer dat niet. Ik zou het ook niet over willen nemen als college. Ik vind dat we nu dat totaalbesluit met elkaar moeten nemen. Maar u krijgt natuurlijk op het moment dat het wel mis lijkt te gaan, hier een nieuwe besluitvorming in uw raad. Als tussen die 48% en 55% het resultaat is, dan heeft u een bevoegdheid om te besluiten of we doorgaan. Als het minder dan 48 is, is het een no-go signaal en dan komen we niet verder. Maar dat zijn nog twee heel belangrijke momenten waar u als raad direct nog een besluit, een beslissingsbevoegdheid hebt.
De heer Lok, ook interruptie, gaat uw gang.
Ja, ik hoorde de heer Schalk eigenlijk pleiten, als je kijkt naar de inhoud van het raadsbesluit, om in ieder geval via bijvoorbeeld een raadsinformatiebrief wel geïnformeerd te worden over hoe u beoordeelt of hebt laten beoordelen dat de business case inderdaad verantwoord is. Want ik denk dat daar het breukpunt ligt. Die 48-51% is heel helder, onder 48 is ook helder, boven de 51 ook. Maar het punt zit met name op die verantwoorde business case. En onder die voorwaarden, en dat is in zekere zin kaderstellend, geven wij nu toestemming. En ik denk het goed is dat het via een raadsinformatiebrief wij wel geïnformeerd worden hoe u dat beoordeelt en op grond waarvan u tot de conclusie komt dat het om een verantwoorde business case gaat. Ik denk dat dat in hoge mate tegemoet komt aan datgene wat de heer Schalk zegt, in mijn beleving.
De wethouder.
Voorzitter, ik ben hartstikke voor om u voldoende op de hoogte te houden. Als wij via een raadsinformatiebrief tussentijds u kunnen informeren over de voortgang, dan denk ik dat dat zeer verstandig voor ons is.
Nou, hoe u tot een meneer de voorzitter? Mag ik interpreteren?
Jazeker.
Waar het mij om gaat, hoe je tot de conclusie komt dat het inderdaad om een verantwoorde business case gaat. Want het gaat over een stevig bedrag met een lening. Dat is die hele discussie. Hoe je tot die conclusie komt. Dat is wat mij betreft de clue van het hele punt.
Op zich is dat natuurlijk de bevoegdheid van het stichtingbestuur. Die beoordeelt de business case.
Nogmaals bij interruptie, meneer de voorzitter. Wij verstrekken de lening op voorwaarde dat er een verantwoorde business case ligt.
Ik ben nog niet uitgekomen.
Oh. De wet ook.
Wij hebben op dit moment, gaan we ervan uit dat wij daar de toets laten plaatsvinden. En wij zullen dat rapporteren nu op welke manier dat in combinatie met externen tot een positief conclusie gekomen is.
Dat was uw termijn of staan er nog vragen
over? Even kijken. Ik denk dat ik alle vragen had op, voorzitter, als dat niet zo is.
Ik heb de indruk dat de heer Lok nog op een antwoord zit te wachten.
Ik wil nog een ja hebben van de heer...
Oh ja, dat heeft dat krijgt u. Ja.
Kort maar krachtig. Oké, dat brengt ons bij de besluitvorming over dit voorstel. Ik kijk even
een ordevoorstel, meneer de voorzitter.
Dat mag altijd, gaat altijd voor.
Volgens mij, punt 3, is dat nu dat wij besluiten dat we dat aan gaan wijzen of moet er nu iemand aangewezen worden?
Eerst.
Ja, in dat geval moet er eerst twee namen genoemd worden voordat er een besluit genomen wordt.
Dus daar komt een apart voorstel voor. Het is wat u meeneemt nu in het totale plaatje. Maar u krijgt een apart voorstel als raad wie u voorstelt. Om in de beide geledingen te benoemen.
Jij hebt het allemaal weer scherp, de heer Schalk?
Ik heb het nog niet helemaal scherp. Ik wilde u vragen om inderdaad gewoon, zeg maar, puntsgewijs de zaak in stemming te brengen.
Dat kan.
Is daarbij ook de onderscheid A en B onder 2 nog van belang of kan dat gewoon 1, 2, 3? Nou, dan doen we het maar 1, 2, 3, dan merken we het wel. Ik kijk nog eerst even rond of er behoefte is aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. Dan breng ik in stemming. En dat wordt even iets ingewikkeld, maar gaan we even opletten. Het gaat over het raadsvoorstel 2014 nummer 32. Integrale verglazing buitengebied en woonkennen. Breng ik eerst in stemming het besluit nummer 1. Wat gaat over het beschikbaar stellen van 200.000 euro. Kort samengevat. Wie is daar voor? Ik zie vingers van de fracties van het CDA. Ook mevrouw Van Leeuwen is voor, neem ik aan.
Ja,
even opletten. En de fracties van VVD, ChristenUnie en SGP. Daarmee is dit voorstel aangenomen. Dat brengt ons bij het dictum nummer 2. Wat gaat over het verstrekken van een hypothecaire lening van dikke 6 miljoen. En nog een achtergestelde van 1,3 miljoen afgerond. Wie is daarvoor? Daarvoor zijn de fracties van het CDA, SGP en VVD. Daarmee is dat voorstel ook aangenomen. En is aan de orde nummer 3 om een collegelid aan te wijzen als toezichthouder en een raadslid aan te wijzen als commissaris voor e-fiber. Wie is daarvoor? Ik zie de fracties van het CDA, SGP, ChristenUnie, VVD. Daarmee is ook dat voorstel aangenomen. En komt het er kort samengevat op neer dat de stemmingen enigszins verschilden, maar dat het voorstel is aangenomen zoals het aan de raad is voorgelegd. Dat brengt ons bij de sluiting. Ik dank u allen voor uw inbreng en ik wens u allen wel thuis.